vandaag de gast op de Groepigmakers, Marco Dalmeijer. Marco, welkom.
Dankjewel.
Wij kennen elkaar nu denk ik al wel een jaar of 7, 8. De eerste keer dat wij elkaar hebben leren kennen werkte je bij Accenture. En ik heb je leren kennen als echt iemand die vol voor merken gaat. Echt een merkenman binnen het hele recruitmentdomein. En die zijn best wel zeldzaam. Daarom ben ik heel blij dat je op de podcast wilde komen. Misschien kan je jezelf even kort voorstellen.
Ja, nou, ik ben Marco Dalmeijer. Geboren in Apeldoorn. In Amsterdam gestudeerd. Tijdens mijn studie ook nog een uitstapje naar Zuid-Amerika gemaakt. Wat niet verkeerd was. En toen ik terugkwam, afgestudeerd. En eigenlijk vrij snel bij Deloitte begonnen. In 2008. Ja. De crisis was net begonnen. Ja. Naar Deloitte terechtkomen bij Accenture, toen bij Lidl. En na 15 jaar afgelopen december voor mezelf gestart. Dus ik ben nu freelancer, zzp'er, ja. Hoe je het wil noemen. Nou, ik woon in Huizen. Dus we zijn nu hier op mijn kleine kantoortje in de krachtcentrale.
Huizen. Heel mooi gebouw.
Ja, het is een mooie oude fabriek, wat ja. Heel mooi opgebouwd zit. Er zit een leuk restaurantje in en er, er gebeuren best wel leuke creatieve dingen. Dus we zitten ook in een creative lab, hè, zo heb ik het genoemd.
Ja, zo voelt het ook wel.
Ja, wel heel warm vandaag.
Ja, dat wel.
Het voelt een beetje als een sauna hier. Maar het is dicht bij mijn huis. Dus ik fiets hier naartoe. Ik heb vanmorgen gezwommen, lekker in het buitenbad, lekker in het bos. En ik heb eerst mijn kinderen, ik heb 2 dochters. Eentje van 4 en 1 van bijna 7. Dus die heb ik naar school gebracht, toen heb ik lekker gezwemmen. Nou, en nu zitten we hier.
Ja, precies. En je bent gaan freelancen en nu zit je?
Ik zit nu bij Just Eat Takeaway.
Ja.
En daar zit ik sinds december. Dus ik zit er al best wel lang.
Ja.
Maar bevalt erg goed.
Ja, precies. Je bent daar met mooie dingen bezig. Daar gaan we het zo nog even over hebben.
Ja.
Laten we beginnen heel even bij, want je hebt aangegeven, oké, ik ben bij Deloitte begonnen. Maar volgens mij was jij wel een van de eerste mensen daar die zich ook echt met het employer brand ging bezighouden. Klopt dat?
Ja, met niet ik alleen natuurlijk. We hadden wel een team, hè. Dus de beroemde Roos van Vught die op alle events sprak,
ja.
Onder andere. Maar nee, dus we hadden een klein team. En voor Deloitte was het ook wel een soort van experiment om te kijken van oké, kunnen we op een andere manier aan talent komen,
ja.
Dan dat ze gewend waren via bureaus. Hè. Toen was dat gewoon zo natuurlijk.
Ja, jobboards en bureaus. Dat waren de 2 opties.
Ja, en ik moet ook zeggen, we hadden ook een manager daar die ook echt wel daar ruimte voor creëerde. Ewout Bolhuis. Hij werkt nog steeds bij Deloitte, innovatie director. En die gaf gewoon heel veel vrijheid. Om echt, oké, ga het maar proberen. Ga het maar onderzoeken. Ga maar kijken wat wel of wat niet werkt.
Ja.
En dat was natuurlijk superleuk. Want wat je toen al merkte is dat het echt op verschillende niveaus lag binnen de organisatie. En door het groot te maken, hè, dus ook door naar buiten te treden, nou, best wel wat prijzen gewonnen, ging het intern natuurlijk ook wel echt leven binnen de organisatie. Dus bijvoorbeeld, Deloitte was een internationale organisatie, maar Nederland was wel een soort van toonaangevend land.
Nou, ik weet nog wel, toen ik met Mr. Work begon, en dat is 2012 geweest, toen was Deloitte wel een beetje de employer brand case waaraan alle andere cases soort van afgemeten werden. Destijds. Ja. Dat was wel echt een iconisch project, denk ik, waar je toen bij betrokken was.
Ja, ja.
Zeker dat je echt als student daar net koud binnen bent en meteen dat op je bordje kent. Dat is natuurlijk wel echt met je neus in de boter.
Ja, dat was heel leuk. Het was echt absoluut fantastisch. Heel erg leerzaam. Door als creatief persoon in zo'n corporate omgeving, zeg maar, je proberen te bewegen en te overleven en te doen. Ja, weet je, al heel snel vond ik wel echt mijn plek.
Ja.
Ik begon in pak bij Deloitte.
Ja.
Ik weet nog dat ik op sollicitatiegesprek ging. En daar heb je al assessments en weet ik wat.
Als je jou kent, is dat al best wel een raar idee. Dat jij een pak past niet bij jou.
Nee.
Bij mij ook niet trouwens. Nee. Maar dat is echt niet. Nee.
Nee. En ik weet ook nog, op een gegeven moment zei ik op een gegeven moment tegen mijn manager toe van, dit is gewoon niet hoe ik ben. Weet je wel? Ik ben gewoon, ik weet nog, scheren was toen ook wel echt, dat moest ook echt gebeuren. Ja. Nou ja, de meeste mensen die mij kennen weten dat ik eigenlijk altijd een baard heb. Toen ook al.
Ja.
Dus op een gegeven moment zeiden ze, nee joh, prima, kom gewoon lekker zoals je bent. Weet je. Dat is gewoon, ja, en dat was echt wel, voor mij was dat heel belangrijk. Want daardoor kon ik echt op alle flanken mezelf zijn.
Ja.
En echt gaan pionieren, echt innoveren. En dat kon daar. Dus dat ja, was een ideale eerste baan.
Ja, precies. Maar was dat dan ook een verandering van cultuur die daar op dat moment bezig was, gaande was?
Ja, ja, want ze wilden heel graag. Want destijds stonden ze natuurlijk als een van de Big Four bekend als grote accountancyclub.
Ja.
En ze wilden veel meer innoveren. Ze wilden eigenlijk de meest innovatieve club van de Big Four's natuurlijk worden. Veel bedrijven sprongen toen op die innovatietrein. Ik weet niet of dat waarschijnlijk kunnen nog wel herinneren ook.
Ja, zeker.
Maar zij hebben dat gewoon echt goed doorgevoerd met een innovatieafdeling. Waar wij als employer brand team ook heel erg nauw mee samenwerkten. Ja, ik denk dat we met elkaar best wel veel veranderd hebben. En iets wat bijvoorbeeld, waar ik toen heel druk mee ben geweest. Want ik dacht altijd van oké, we moeten niet alleen maar intern innovatie drijven. Maar je moet het ook van buiten halen. Je moet ook samenwerking aangaan. Dus ik was altijd als jong ventje was ik altijd fan van TED, van al die TED-talks, weet je wel.
Ja.
Keek je dat ook?
Ja, zeker. Nog steeds wel eens. Ja.
Ja.
Maar het was wel een beetje het eerste wat op YouTube zo ja. ook stond, waarvan je dacht, hé, hier kan ik inspiratie uit opdoen,
ja,
zeg maar.
Waanzinnig, toch?
Ja. Ja, het is nog steeds een heel sterk concept natuurlijk.
Ja, ik kijk heel graag TED-filmpjes. En ondertussen zijn er denk ik wat meer partijen bijgekomen die wel vergelijkbare dingen doen, hè?
Ja.
Nee, dus toen ik dat had gezien, dacht ik, wow, dit is tof.
Ja.
En ik was meteen helemaal gehoekt gewoon. En toen dacht ik ook, en toen zat ik bij de museumnacht. Ik liep daar stage in Amsterdam. En ik weet nog echt dat ik dacht, later, als ik groot ben, dan wil ik iets met TED doen. En toen ik bij Deloitte zat, ontstond er opeens een idee van, hey, innovatie van buiten, dat kunnen we misschien wel met TED realiseren. En toen kwam TEDx Amsterdam op. Toen zijn we daar partner geworden. Ik weet nog dat ik een gesprek had als broekie met Jim Stolzen. Misschien zegt die naam wel wat. Die man, daar keek ik dus best wel tegenop natuurlijk. Ja. Best wel spannend.
Ja.
Hadden we een heel leuk gesprek. En toen zei hij gewoon, we hebben wel wat budget nodig om partner te worden natuurlijk. Dus toen heb ik een presentatie gemaakt. Ben ik langs partners gegaan. Roos van Vught heeft daar ook wel echt wel bij gelobbyd en zo. Want dat is ook innoveren. Je moet ook echt lobbyen om natuurlijk budget
draagvlak.
Te krijgen. Ja, een intern lobby en draagvlakcreatie. En ik weet nog dat ik bij heel veel partners binnenkwam en dat ze echt dachten, wat is dit, joh? en zoveel jaren later stond de CEO van Deloitte gewoon daar met al zijn beste klanten. En was het echt onderdeel geworden van de cultuur.
Ja.
En dat niet alleen, bijvoorbeeld met TEDx deden we dat. We deden dat bijvoorbeeld met Willem de Koning in Rotterdam. Weet je, dat was meer creatieve innovatie. Weet je, ik kijk heel erg naar innovatie, heel erg op een hele holistische manier. Dus niet alleen maar vanuit technologie bijvoorbeeld, maar ook vanuit creatie bijvoorbeeld. Nou, toen dacht ik, oké, Willem de Koning, super vette partner.
Mm-hmm.
Kunnen we daar iets mee doen? Nou, zijn we daarmee gaan samenwerken.
Even voor de mensen die Willem de Koning niet kennen.
Ja, het is Kunstacademie in Rotterdam.
Ja.
Daar gebeuren natuurlijk briljante ideeën.
Ja.
En vaak ook wel op het raakvlak met technologie, maar vanuit een ander oogpunt bekeken. En dus daar samenwerking mee aangegaan met Voor de Kunst. Dat is een crowdfunding platform voor kunstenaars. En daar gingen we bijvoorbeeld, stel we organiseerden een event in samenwerking bijvoorbeeld met zo'n TED-spreker en dan met CEO's van andere bedrijven. Daar haalden we ook studenten naartoe voor een soort van recruitment event, zeg maar.
Ja.
Maar dan was er altijd muziek bijvoorbeeld, of toneel of iets dergelijks, via Voor de Kunst. En door die partijen allemaal bij elkaar te brengen, ontstond er gewoon hele mooie energie.
Ja, nee, en dat kan ik me goed voorstellen. Want eigenlijk zou je ook niet zeggen dat op het eerste gezicht het merk van Deloitte past bij dat... Bij zulke artsy zaken natuurlijk. Dus is dat ook iets waar je dan naar kijkt? Om een soort van verrassing te brengen in dat merk?
Ja, ik denk dat we... We hadden ook een bureau hè, wat heel erg innovatief was en creatief. We werkten toen samen met Maximum. Met Corné Wielemakers. Daar werkte ik bijna 24/7 mee om gewoon nieuwe toffe ideeën te bedenken. Maar door echt gewoon anders te kijken naar een merk en van oké, wat zijn de raakvlakken die je zou kunnen creëren waarbij je mensen verrast? Ja, gaan mensen ook anders naar je merk kijken op een gegeven moment? Dus niet morgen, dat heeft wel even tijd nodig. Maar die verandering zou je wel teweeg kunnen brengen. En dat vond ik heel leuk om te zoeken.
Want als je kijkt naar, je hebt daar 6 jaar gezeten geloof ik, hè, bij Deloitte.
Ja, iets langer zelfs. Ja.
Ja. En dat was eigenlijk één groot transitieproject voor dat employer brand daar.
Ja.
Als je terugkijkt, wat was er veranderd in de perceptie van het merk?
Ik denk dat mensen, vooral, hè, dus er werd heel erg gefocust op studenten, op net afgestudeerden. Ik denk dat die wel echt een veel ja, dat het echt wel een toffer merk gewoon neergezet is.
Ja.
Waar mensen echt bij wilden horen. Minder stoffig. Vooruitstrevend, weet je wel.
Uit die Big Four eigenlijk die traditionele zienswijze van... hey, die zitten in die Big Four daar eigenlijk uitgetreden.
Zij maakten echt het verschil, ja.
Ja.
En maar dat voelde je ook op verschillende niveaus. Dat zag je bijvoorbeeld binnen consulting terugkomen met nieuwe innovaties. Binnen de audit ook, weet je. Dus op verschillende niveaus kwam dat wel terug. En nou, vanuit de employer brand ben je eigenlijk een soort van... journalist, maar je bent ook een beetje een soort van aanjager natuurlijk. Weet je. Als je dingen wil veranderen als aan het merk, is dat de ideale plek om te zitten. Want je kan eigenlijk met iedereen spreken. Weet je. Dat was ook binnen die organisatie zo. De deuren stonden bij iedereen. Bij iedereen stond de deur open. Dus met iedereen kon je een goed gesprek voeren en kon je inspireren of andersom. En er werden heel veel dingen georganiseerd. Dus die groep was best wel homogeen. Weet je. Dus je kon ook met elkaar ook gewoon echt bedenken van oké, daar willen we naartoe. En dan gaan we dat proberen te realiseren door bijvoorbeeld echt gewoon toffe gekke dingen te doen.
Mm-hmm.
Iets wat we bijvoorbeeld samen met Maximum hebben gedaan, is dat we met het nieuwe jaar hadden wij altijd een soort technische systeem hadden we ontwikkeld waarmee je tweets kon projecteren op het hoofdkantoor op de Maastoren. Ik weet niet of dat toevallig...
Ja, heb ik wel eens gezien.
Gezien.
Ja, wij zitten natuurlijk aan de overkant.
Ja, maar gewoon, ja, het hoeft niet, weet je wel. Het hoeft helemaal niet.
Nee.
Maar het was wel, daardoor waren we opeens op het 8 uur journaal zichtbaar. Met tweets op het hoofdkantoor van Deloitte.
Ja, precies.
En op de achtergrond Erasmusbrug met vuurwerk. Hoe gaaf is dat, weet je? Dat soort toffe dingen. En, nou, en dat helpt ook wel als je een heel fijn bureau hebt waar je goed mee kan samenwerken. Dat je elkaar niet... Ja, je hebt echt traditionele bureaus die echt gewoon alles overnemen. En dat was met Maximum was dat niet zo. Dat was meer een soort van co-creatie.
Ja, want je bent na Deloitte natuurlijk heb je kort even bij Accenture gezeten en daarna door naar Lidl.
Ja.
Waar volgens mij ook het employer brand best wel nog in de kinderschoenen stond toen jij daar binnenkwam.
Ja.
Maar wel weer een hele andere organisatie. Hoe heb je dat ervaren?
Ja, ik had wel bepaalde dingen voor ogen die ik heel graag wilde doen. En het leuke was dat ze ook zeiden, oké, wij geven gewoon alle vrijheid. Ga het maar proberen. Mm-hmm. Dus iets wat ik heel lang in mijn hoofd had, was gewoon een platform zonder vacatures. Gewoon een soort van experience platform. Dat heette Maak het waar bij Lidl.nl. Dat zijn we toen. Dan zeiden ze, ja, oké, het is wel spannend, want we zijn helemaal niet zo gewend om verhalen te vertellen en naar buiten. En Lidl volgt een beetje Albert Heijn en de andere supermarkten meestal. En als je het hebt over kwaliteit, dan werd er eerst gekeken van oké, wat doen ze? En vervolgens gingen ze het nog beter proberen te doen.
Ja, mooie, dat is Duitse mooie cultuur Duitse natuurlijk cultuur. Ook.
Maar transparantie, dat was, nou ja, sowieso in die tijd was dat natuurlijk bij heel veel bedrijven echt nog wel gewoon een ding, weet je wel. In de zin van, gaan wij nou echt vertellen wat we echt aan het doen zijn qua projecten, qua dingen die we aan het ontwikkelen zijn, aan het bouwen. Maar juist die transparantie maakt wel dat je talent aantrekt, bepaald type talent, wat daarin mee zou kunnen gaan.
En ja, precies. Want wanneer hebben we het over?
Dat was dus in 2015 of zo.
Ja, precies. Ja. En dat was natuurlijk ook wel het moment dat bedrijven ook de krapte op de arbeidsmarkt langzaam begonnen te voelen. Maar dat, en dat het hele besef van oké, we moeten werken aan ons brand en we moeten ermee naar buiten.
Ja.
Dat wel een soort van algemeen geaccepteerd werd.
Ja.
En dan is dus ook natuurlijk pas zo'n partij als Lidl daar ook ready voor eigenlijk.
Ja, ja. Nee, dus het was misschien ook wel het juiste moment dat ik binnenkwam. Dus ja, op een gegeven moment hebben we hele toffe dingen gedaan. Dus dat platform was een beetje een soort van vliegwiel. Daardoor kwamen er echt, in het begin was het dus echt spannend. Van oké, krijgen we überhaupt verhalen? En op een gegeven moment kwam het naar ons toe, weet je wel. En ik moet ook zeggen...
Maar hoe kwam dat op gang dan? Want dat lijkt me wel, dat is echt een hele lastige hobbel. Ook denk ik voor veel mensen die nu met employer branding bezig zijn. Want dat hoorde ik je net ook wel een beetje in het Deloitte-stuk vertellen. Dat je eigenlijk een soort van een succes moet hebben om... dat eerste succesje eigenlijk moet hebben om de rest van de organisatie een beetje mee te krijgen. Herinner je nog een bepaald moment waarop je dacht, dit, weet je wel, dat was een soort van kantelpunt?
Ja, nou, ik denk door dat het, bijvoorbeeld dat maak het waar gebeuren, dat werd ook steeds meer gemeengoed. Dus bijvoorbeeld als de CEO van Lidl Nederland een brief afsloot, dan stond heel vaak, of samen maken we Lidl, een paar spreuken, een paar van die quotes die we gebruikten in onze communicatie. Dus het werd ook steeds meer zichtbaar. Maar ook door het hele interne communicatiestuk is daarin heel erg belangrijk. Dus bijvoorbeeld je bouwt een platform wat gericht is naar buiten toe om je employer brand te verstevigen. Hè, om talent aan te trekken. Dit was natuurlijk een heel raar platform. Er stonden geen vacatures op. Het was helemaal niet gericht op conversie. Maar dat was echt puur gericht op awareness. Ja. Omdat in die fase waarin zij toen zaten, was dat gewoon echt nog nodig. Als werkgever was Lidl helemaal niet zo bekend. Wel als supermarkt. En mensen wisten, oh, dat kun je doen binnen de supermarkt. Vakken vullen, je kan broodjes bakken. Weet je, dat was heel zichtbaar.
Ja.
En dat is voor retailers natuurlijk heel vaak zo. Maar wat er achter de schermen gebeurde, dat was echt fantastisch. Weet je. Wat daar allemaal gebeurde, ik dacht echt, wow, dit is een snoepwinkel. Weet je. Er zitten zoveel interessante verhalen. En laten we die gewoon op een toffe manier gewoon naar de buitenwereld gaan brengen. Maar niet vergeten dat je de interne, eerst stap 1 is gewoon intern. Zorg dat mensen het intern ook goed kunnen vinden. Dus door samenwerking aan te gaan bijvoorbeeld met je interne communicatieafdeling. Zeggen, hey, ze hebben ook betrekken in het proces. Dus stel, je schrijft een nieuw verhaal, in wat voor vorm dan ook. Video of geschreven of whatever.
Ja.
Of een podcastvorm nu tegenwoordig. Dan is het ook heel goed om ze gewoon te betrekken in het proces, in het maakproces. Of ook te zeggen, hey, dit is V1, bij wijze van spreken. Wil jullie even meelezen en even jullie feedback geven? Zodat ze ook het gevoel krijgen, oh, wij doen het samen.
Ja.
Want vervolgens zijn zij er ook trots op en gaan zij het ook op hun eigen interne communicatiekanalen delen. En komt het weer intern bij je medewerkers terecht. Ja. En die lezen dan bijvoorbeeld een verhaal van een supermarktmanager die begonnen was als hulpkracht en nu 5 jaar later supermarktmanager was, bij wijze van spreken. En mensen worden die denken, oh, wauw, dat kan dus. Weet je? Dus dat is echt intern employer branding eigenlijk.
Ja.
Waardoor je op een gegeven moment echt een verandering gaat krijgen in de interne cultuur ook. Hè? Dus hoe je steeds meer van dat soort verhalen deelt. Verschillende plekken zichtbaarheid creëren. Dan, ja, op een gegeven moment merk je echt wel dat er een soort van tendens is. Dat je merkt, oké, nu kunnen we doorpakken. En toen ik wegging, stonden er volgens mij 150 verhalen op het platform. En gingen ze een transitie eigenlijk om naar een nieuwe global website. En werden al die verhalen daar ook geëmbed. Maar ja, best wel anders dan anders. Weet je wel? Er was geen ander bedrijf die employer branding deed met alleen maar content. Weet je wel? Ja. Met rijke content. En helemaal niet conversiegericht. En ik geloofde daar toen in. Omdat ik dacht, ja, je merkte inderdaad dat de arbeidsmarkt aan het veranderen was. En dat het heel erg, het werd best wel transactioneel, hè, op een gegeven moment.
Ja, absoluut.
Kun je dat nog wel herinneren? Dat echt,
nou, nog steeds vaak, vind
nog
ik.
Nog steeds,
maar goed, dat
ja.
Is even een andere, ja.
Dus toen dacht ik, ja, maar wat nou als je dat op een hele menselijke manier gaat inpakken? En ook gemeend, heel echt, heel authentiek, hè? Nou, authentiek, dat ben je ook een beetje zo'n woord wat je heel vaak hoort. Maar door net even een zachte toenadering te zoeken tot talent, kun je ze ook op een andere manier, zeg maar, inspireren om ergens een zaadje te planten. Want dat is wat je wilt doen. Weet je, je hoeft niet meteen te zeggen, oké, hier heb je een baan en ik wil dat je begin morgen. Nee, maar neem daar de tijd voor. Want ik geloof er heilig in dat mensen die een weloverwogen keuze maken, uiteindelijk ook langer bij je organisatie blijven. En,
absoluut, ja. Ja. Intrinsiek, die mensen die niet overtuigd hoeven te worden door een extern ja. iemand, maar die intrinsiek gemotiveerd zijn om bij te solliciteren, dat zien we eigenlijk in alle data terug. Alleen het is wel altijd wel heel moeilijk. Er zijn natuurlijk heel veel factoren die daarin spelen. Maar ja. die mensen blijven langer bij je organisatie en leveren ook beter werk uiteindelijk. Daar ben ik ook heilig van overtuigd. Ja. En dat is ook wat we terugzien. En ik moet zeggen, ik herken het ook wel heel erg wat je zegt, dat eigenlijk in 100% van de gevallen waarbij een bedrijf er echt voor kiest om hun employer brand te versterken, daar echt in gaat investeren, neemt ook de interne trots toe. En ja. het interne employer brand gaat altijd, lift er altijd op mee. En daardoor krijg je ook, wordt ook je referral en al die dingen gaan allemaal veel effectiever worden.
Ja.
Gewoon, dat is echt een vliegwiel wat volgens mij nog heel vaak onderschat wordt ook binnen bedrijven.
Ja, nou ja er is natuurlijk een soort school dat zegt, begin ergens echt intern. Bijvoorbeeld Toon Rodenburg, die roept dat natuurlijk al heel lang.
Ja.
Die zegt volgens mij intern beginnen is buiten winnen of zoiets.
Ja, is extern winnen volgens mij.
Extern, ja. Ja. Maar ja, ik geloof daar wel in. Weet je. Ik ben denk ik ook wel van die school dat als je zorgt dat je intern de dingen goed op orde hebt, dan en het klopt. Weet je wel, ik vind het heel moeilijk om voor een bedrijf iets te gaan bouwen. Of een sterk werkgeversmerk neer te zetten als het intern niet klopt. Dat zou ik niet. Dan blijf ik daar niet lang hangen, laat het zo zeggen.
Nee.
En in de keuzes die ik ook altijd heb gemaakt, kijk ik daar ook naar. En nu als freelancer kijk ik daar ook naar. Ik wil wel eerst weten van oké, is het een cultuur die klopt, die ook bij mij persoonlijk past. Weet je, als employer brand persoon moet je ook wel iets met die cultuur hebben. Moet je ook wel iets met het merk hebben. Want anders wordt het ook weer heel erg transactioneel.
Ja.
Dus, maar het verstevigt elkaar wel inderdaad wat je zegt. Weet je wel? Dus dat je, als je intern, als die betrokkenheid heel hoog is, dan zie je ook dat referral heel vaak heel hoog is.
Ja. En als je het hebt over transactioneel, hè, misschien kan je dat nog even toelichten hoe je daar tegenaan kijkt. Want ik denk dat ik het wel begrijp, maar ik kan me voorstellen als je naar luistert dat je denkt, waar zit dat precies, zeg maar?
Nou, ik zeg eigenlijk altijd van we verkopen geen bananen of geen producten, weet je wel? Je verkoopt geen tv's. En ik vind soms dat sommige bedrijven het bijna als een soort van tv maken of zo, weet je wel?
Ja.
Dan zit er vrij weinig gevoel in. Dan is het zo conversie gedreven, op het resultaat gericht, waardoor je het gevoel mist, weet je wel? En laten we wel wezen, het kiezen voor een baan is net zoals het kiezen voor een partner, voor een nieuw huis.
Een life-changing event.
Het is een life-changing event. Dus ja, ik vind dat je daar ook als werkgever gewoon heel erg goed over na moet denken en heel bewust ook mee om moet gaan. En dat hele pusherige daarin, dat snap ik gewoon niet. Nee. Nou ja, ik snap het wel, omdat het conversiegericht is. En dat je daar waarschijnlijk het meeste directe resultaat uit haalt. Maar als je een werkgeversmerk wil bouwen wat duurzaam is, geloof ik daar niet in. Nee, ik weet dat jullie dat ook doen. Hè?
Ja.
Dus ik weet, ik ken je verhaal natuurlijk met het creëren van meerdere touchpoints over een langere periode. Ik denk dat dat met de juiste verhalen, met de juiste content, op de juiste niveaus, op de juiste momenten, is veel effectiever dan gewoon heel erg hard knallen en pushen, weet je?
Ja, nou zeker als je dat ook alleen, heel veel bedrijven doen het nog steeds alleen maar op vacatureniveau.
Ja.
Wat heel erg jammer is,
ja.
Vaak. Want er zijn heel veel mooie verhalen te vertellen, bijna altijd. Er is altijd wel iets unieks aan het bedrijf waar je werkt.
Ja. Elk bedrijf heeft wel iets unieks.
Ja, en dat naar boven halen is wel, dat is de uitdaging.
Dat is de uitdaging,
ja. Wat, heb je nog voorbeelden van Lidl? Want volgens mij hebben jullie ook wel wat leuke acties, campagnes daar gehad die ook best wel out of the box waren. Heb je daar nog voorbeelden van?
Ja, we hebben een filiaal gehad in Goede Tijden, Slechte Tijden, wat heel leuk was. Een filiaal wat echt ingeschreven is in de serie. We wisten natuurlijk dat de doelgroep wel echt ook, vooral voor de winkels, hè, die veel naar Goede Tijden keken. Sowieso, volgens mij kijken er nog steeds 1,5 miljoen mensen elke dag naar Goede Tijden, Slechte Tijden. En dat is live, hè? Ongelooflijk veel.
Ja, inderdaad. Ja, ik hoorde laatst dat ze een tijdje wat mindere periode hebben gehad en nu weer eigenlijk dat het weer wat beter ging.
Oh ja, ja, is toch Babette van Veen die terug is.
Ja, ik denk het.
Maar dat was superleuk. Er zat een supermarktmanager in. Daar was ook goed over nagedacht. Bijvoorbeeld de supermarktmanager was een vrouw, alleenstaande moeder. Werkte 32 uur, weet je wel. Dus ook dat om te laten zien naar bijvoorbeeld naar vrouwen. Van oké, je kan ook, weet je, supermarktmanagers, dat kun je ook als vrouw doen. En je kan het ook 32 uur doen. Je kan het zelfs als een duobaan doen, weet je wel. Maar er zat ook een hulpkracht in. Dus op verschillende niveaus hadden we dat geladen, wat echt heel leuk was. Maar als je het hebt over samenwerken met verschillende afdelingen, bijvoorbeeld de samenwerking die we met marketing bij Lidl hadden, was de kerstcommercial van bijvoorbeeld met Bo van Erf en Doorns. Dan zag je eerst een hele mooie aangeklede dinertafel met zijn vrienden. En de tweede variant was dan, ja, maar oké, maar wie deed dat dan? Weet je wel, wie was dan die Mr. Lidl?
Ja.
En dan trek je het weer naar employer branding. En dat zijn wel iconische dingen, zeg maar.
Ja.
Waar ik ook altijd heel veel energie van krijg. Fantastisch, dat soort dingen.
Ja, nee, dat zijn prachtige verhalen. En maar had je dan ook altijd iemand die een soort van luis in de pels was met oké, hoe gaan we dit effect dan doormeten? En hoe weten we dan of dit ook wat oplevert? Hoe zorgde je daarvoor intern dat ook een soort van?
Nou, ik denk dat het ook gewoon. Kijk, als je, laten we zo zeggen, ik geloof erin dat als je zorgt dat je cijfers op orde zijn. Dus misschien is het. Hoe ik probeer te denken is altijd een soort van hygiënefactoren. En daarin zitten verschillende dingen die je nodig hebt om in ieder geval te zorgen dat de traffic naar je website gewoon op orde is. En dat je bij wijze van spreken al iets creëert waarmee je genoeg sollicitanten zou hebben. Dan heb je vervolgens hub content. Dat zijn af en toe een beetje de uitschieters, wat gekkere dingetjes. Mm-hmm. Nog niet super extreem, niet super iconisch, maar wel gewoon dingen die je zegt, oh, dat is interessant. En dan heb je hero dingen. En als je in die drie modellen denkt, dan kun je dus best wel op een hele leuke, ludieke manier ook gewoon je merk gaan laden. En dan weet je eigenlijk, omdat je die hygiëne op orde hebt. Dus hè, kijk, onze cijfers waren gewoon hartstikke goed. We hadden echt voldoende instroom om alle vacatures in principe wel te kunnen vullen. En je zag dat het merk aan het veranderen was. Weet je, het kreeg echt gewoon positiever een merk naar buiten toe ook.
Ja.
Dus dan creëer je ruimte om af en toe dingen te doen waar je niet per se, wat je niet per se kan meten. Want laten we wel wezen, televisie en commercial tv is best wel lastig te meten.
Ja.
Je zag wel op bijvoorbeeld, hè, dan gingen we op analytics kijken en dan wisten we wanneer wij werden uitgezonden. En dan zag je wel een piekje.
Oké, ja.
Ja, maar dat was niet waarvoor we het deden. We deden het echt voor om ja, gewoon echt iets iconisch te doen. Iets anders dan anderen. En ja, dus dat was wel heel leuk. Maar ook events, bijvoorbeeld voor studenten. We hebben een keer een soort van winactie georganiseerd voor een voor studenten. Kon je meedoen, kon je je eigen studentenhuis opgeven. En dan kon je een chef, een privéchef aan huis met onze eigen producten winnen. Nou, daar hele mooie content mee gemaakt. Op Vijs, hè, Vijs is een groot jongerenplatform. Ik denk de grootste van de wereld, denk ik. Met Vijs dat samen gedaan. Dus die maakte de content. We hadden zelf een chefkok geregeld. Dat was de chef die ook, we hadden in-house dagen. Die deed dan ook altijd de kookworkshop. Dus dan kregen de studenten, kregen ze intern eerst een leuke case en alle verhalen. En vervolgens kregen ze wat budget, gingen ze filialen in. Mochten ze in de keukens waar echt geproefd wordt door de inkopers, mochten ze aan de gang om bollenhappen te maken. En dat moest natuurlijk echt iets bijzonders zijn. En die chef die begeleidde dat. Ja, en die hadden we ook gevraagd dan weer voor die studentenactie. Ja, dat soort dingen, weet je, die ja, gewoon ga op zoek naar dingen die anderen niet doen. En er zit altijd iets in je organisatie die net even anders zijn, waar je echt wel wat mee kan doen. En dit hoeft helemaal niet de wereld te kosten ook.
Nee, nou lijkt me in goede tijden. Dat zijn wel redelijk kostbare dingen, lijkt me. Ja. Laten we dan even de stap maken naar je huidige opdracht, hè, moet ik dan zeggen. Want daar zijn volgens mij ook wel behoorlijke uitdagingen. Just Eat Takeaway zit je nu. Nou, met name natuurlijk wat je overal ziet momenteel is het stukje chauffeurs en dergelijke. Bezorgers. Dat is natuurlijk een enorm lastige doelgroep om nu op de juiste manier te triggeren.
Ja.
Een bedrijf wat enorm hard groeit. Volgens mij keer 10 is gegaan in de afgelopen 24 maanden of zo.
Ja.
Dus ja, waar loop je daar tegenaan?
Ja, wat wel goed is om te zeggen, ik zit dus aan de corporate kant. Dus ik zit niet aan de courierskant.
Oh ja,
dat is wel echt losgetrokken binnen de organisatie. Dus die heeft ook echt een apart employer brand team. Maar we werken wel heel veel samen. Dus heel veel, als je het hebt over iconische dingen, dan zoeken we wel echt samenwerking op. Dus we gaan wel kijken van oké, dit is het idee wat we hebben. Hoe zouden we bijvoorbeeld het couriersgedeelte daarin kunnen verweven? Zodat je echt elkaar versterkt. Dus dat doen we wel. Maar in principe zijn het echt twee losse teams. Maar die uitdaging is natuurlijk evident. Ja, het is een organisatie wat groeit. Wat ook door de markt natuurlijk heeft ook invloeden van de markt. Maar er gebeuren gewoon ongelooflijk hele toffe dingen binnen die club. En als freelancer daar rond te lopen is natuurlijk fantastisch. Als je gewoon die kans krijgt en dat je ook weer denkt, dat je bij zo'n organisatie ook gewoon ook als freelancer terecht kan. Dat is leuk.
Ja, en wat is je primaire opdracht daar?
Ik begon met een zwangerschapsverlof invulling. Met best wel gericht kader, zeg maar. Dus ik was verantwoordelijk voor sales en performance marketing en nog wat andere projecten. Maar door de maanden heen kwamen er allerlei verschillende dingen bij. Je merkt toch ook dat je... Ik heb bij Lidl stuurde ik een team aan van employer branding en employee engagement. En dus je merkt ook wel dat komt ook wel weer automatisch wel een beetje naar boven. Dat je voor mensen wil zorgen en dat je er voor ze wil zijn. Wat een beetje gek genoeg altijd zo terugkomend iets is. Op een gegeven moment merkte je gewoon ook wel van dat ze echt... De ideeën die ik had. Ik heb natuurlijk te veel aan ideeën. Daar gingen zij echt op aan. Dat vonden ze leuk. En ze gaven me daar ook gewoon. Ze geven me ook echt de vrijheid voor om dat echt uit te voeren.
Ja. En kan je een paar dingen noemen die dan nu op stapel staan? Die de vruchten van je werk?
Ja. Nou, als je het hebt over wat jij nu aan het doen bent met podcasten, dat is iets wat ik ook heel graag een keer wilde doen voor een merk. Om op die manier, op een andere manier je merk te laten zien, te laten beluisteren eigenlijk. Maar bijvoorbeeld ook gewoon puur als je het hebt over die hygiënefactor, gewoon contentcreatie. een content hub maken en verhalen gaan schrijven. Dus alles werd, hebben we onder een paraplu gehangen. We Are Jet heet dat. En de socials heten zo. De content die we maken heette zo. En gewoon daar eerst mee begonnen. Gewoon verhalen ophalen van verschillende afdelingen. Vervolgens daar ook een podcast op gezet. Dus de We Are Jet podcast. Dus als je naar Spotify gaat, dan kun je die ook gewoon vinden. Heel leuk aangepakt. Werken we daar samen ook met een goed bureau mee. Ik vind wel, als je zo'n merk bent als Just Eat, dan moet je dat ook wel echt professioneel aanpakken. Dus we zijn ook met een leuk Amsterdams bureau gestart. Hele goede Britse host gevonden. Ja, superleuk. Maar het zit ook echt in echt experimenteren. Kijken, hoe werkt dit voor employer branding, voor recruitment? Hoe kun je dit inzetten? En waar kun je het plaatsen in de schaal? Hè? Als je het hebt over, is het dan echt awareness? Of zitten mensen meer in de consideration phase ernaar te luisteren? Dus in de laatste fase, hè, voordat je solliciteert. Dus waar, hè, je moet echt nadenken van, oké, wie is onze doelgroep? Wie luistert er nu? En wat willen zij leren? Maar op een gegeven moment hebben wij er echt voor gekozen van, wij willen vanuit leiderschap onze lessons learned gaan delen. Mm-hmm. Engels, sorry.
Maar, geleerde lessen.
Geleerde lessen. En dat, ja, je merkt gewoon dat heel goed werkt. Dus dat je vanuit, dus ik denk dat het belangrijkste is, dus dat die, als je het hebt over leiderschap in die podcast, we zijn echt gaan nadenken van, oké, wat wil die doelgroep horen? Waar kunnen ze van leren? Zodat ze daar ook echt, als ze het geluisterd hebben, dat ze er wat dingen uit kunnen halen.
Heel even voor mijn beeldvorming. Wat beschouw je als jouw doelgroep?
Ja, heel breed. Maar vooral heel veel tech mensen.
Ja.
En dat is wel ook de uitdaging bijvoorbeeld met zo'n podcast. Van hoe maak je het dan interessant voor een bredere doelgroep? Dus stel bijvoorbeeld, iemand staat op het punt te solliciteren voor bijvoorbeeld tech en product. En die luistert dan die podcast. Hoe maak je het dan relevant voor hem of haar om dan vervolgens ook echt te gaan solliciteren? En denken, hey, hier was ik nog even naar op zoek. En door inspirerende leiders, want als je het hebt over employer branding, speelt leiderschap daar een hele belangrijke rol in. Mm-hmm. Mensen gaan weg als er gewoon geen goed leiderschap is. Dan vertrekken mensen, dat is algemeen bekend natuurlijk. Dus door die inspirerende leiders een podium te geven, door ze echt gewoon een half uur lang te interviewen en te hebben over verschillende dingen, over hun team, over dingen waar ze trots op zijn, dingen waar ze tegen aangelopen zijn in hun eigen carrière, over innovatie, over inspiratie. Ja, dat zijn al best wel veel dingen waar je, als je geïnteresseerd bent in een merk, denkt van, oh, dat is misschien die verdieping die ik net even nodig had. Ja, die je niet in de vacature tekst leest. Zo zijn we de podcast gestart. En als een soort van pilot om te kijken van, oké, hoe werkt dit? Nu zijn we echt bezig met fase 2. Gaan we echt verdiepen. Hebben we ook echt evaluaties gedaan. Bijvoorbeeld Springcast, dus een hostingpartij. Misschien ken je die wel. Ook met het Springcast over gehad van, oké, hoe kunnen we dit nou echt verbeteren met jullie ervaring? Met podcastmakers, met de host, echt met luisteraars ook. En zo zijn we gaan kijken van, oké, wat gaan we toevoegen aan een soort van tweede seizoen? Om het nog verrijkender te maken. Ja. Maar bijvoorbeeld als je het hebt over marketing, ook na te denken van, oké, hoe kunnen we zorgen dat die podcast een nog breder publiek bereikt?
Ja, nou, het is interessant wat je zegt, want die verdieping met name en die content, wat je vaak ziet is dat sollicitanten voordat ze, of kandidaten voordat ze gaan solliciteren, toch nog heel veel hobbels hebben of vragen hebben die je niet per se kan afvangen op je werken bij site, in je vacature tekst of in de content die je naar buiten brengt.
Nee.
En we merken dus dat als je al als bedrijf, zeg maar, laagdrempelig mensen in staat stelt om vragen te gaan stellen en in contact te treden met jou als onderneming, dat je daar al heel veel hobbels kunt weghalen. Ja. Maar zo'n podcast is daar natuurlijk ook een geweldig vehikel voor. Ja. Die diepgang te bieden, inderdaad. En dat is wel een struggle die je hebt in deze tijd met de korte attention span, even een Engels term er ook tussendoor, die mensen nu natuurlijk hebben. Het scrollen door Instagram,
ja,
dat nodigt over het algemeen niet echt uit tot diepgang van content. Dus nee. Dat is denk ik wel iets waar heel veel bedrijven nu naar zoeken. Van hoe ga je nou je employer brand ook, weet je, hoe ga je diepgang creëren op je employer brand en hoe breng je het over op je kandidaten? Dat is een hele moeilijke puzzel, denk ik.
Ja. Maar hoe doen jullie dat dan bijvoorbeeld? Want hier spreken natuurlijk heel veel bedrijven.
Ja.
Die struggelen hier natuurlijk ook mee. Want ik weet ook dat jullie dat ook belangrijk vinden. Maar Hoe stimuleer je dat dan bijvoorbeeld?
Wat leuk dat ik een vraag van jou krijg.
Ja. Ik weet niet of dat mag.
Ja, zeker. Kijk, wij zitten natuurlijk heel erg op de uitvoerende kant. Hè? Dus niet de creatieve kant. Wij zorgen in principe dat de juiste content via het juiste kanaal op het juiste moment bij de juiste kandidaat komt.
Ja.
Maar waar we bedrijven wel heel erg mee helpen en wat we dus de komende tijd nog veel meer gaan doen, is te zorgen dat de kandidaten dus inderdaad via lead generatie of op andere manieren heel laagdrempelig in contact kunnen komen met bedrijven.
Ja.
Omdat we dus zien in die data, we hebben daar ook best wel veel concrete voorbeelden van bedrijven die bijvoorbeeld IT'ers zoeken, maar niet bekend staan als een IT-werkgever bijvoorbeeld.
Ja.
Dat die vaak heel veel awareness kunnen creëren en heel veel interesse kunnen krijgen als ze een bekende werkgever zijn vanuit die doelgroep. Maar dat de conversie dan heel erg achterblijft. En dat heeft heel vaak nog te maken met vragen die ze hebben over technische dingen, werken partijen agile en dat soort zaken. Het zijn allemaal dingen die techneuten in hun hoofd hebben, maar die je niet per se zomaar even afhangt in een vacature of de content op je werken bij site. Dus daarvoor is het nog steeds, en dat vergeten bedrijven denk ik wel, is zo belangrijk dat er één op één contact kan zijn, persoonlijk contact kan zijn tussen kandidaten en potentiële werkgever.
Ja.
En wat dat betreft is het recruitmentvak natuurlijk in de tijd dat wij hierin zitten enorm veranderd. Want het was het selecteren uit een aantal kandidaten die gesolliciteerd hebben, de beste eruit halen en selecteren.
Ja.
En dat is echt veranderd natuurlijk. Dus het is nu veel meer de puzzel, hoe kom je in contact met het juiste talent en hoe zorg je dat ze ook nog binding gaan voelen met je bedrijf en uiteindelijk solliciteren of misschien wel niet solliciteren, maar gewoon vanuit dat gesprek dat er een match ontstaat.
Ja.
Daar geloven we heel erg in. Dus daar gaan we natuurlijk in september wat meer over loslaten in de markt. Maar het laagdrempelig contact maken vanuit kandidaten met bedrijven is denk ik echt een van de grootste, het grootste onbenutte potentieel wat er momenteel is.
Ja.
Als je kijkt naar je werkgever of heel erg naar je website kijkt, hè, gemiddeld hebben bedrijven nu 1-3% conversie op hun website. Ja. Maar dat betekent ook dat 97-99% van de mensen interesse in jou toont als werkgever, want ze bezoeken je werkgeverssite, je careerpage.
Ja.
Maar verlaten de website weer zonder dat je weet waarom of wat hun intentie was, op welke manier zij daar zijn gekomen.
Ja.
Dus dat is een heel groot potentieel wat je meestal nog onbenut laat als bedrijf. En daar geloven we heel erg in dat veel beter benut kan worden. En daar zijn we hard bezig om daar ook technologie omheen te bouwen om bedrijven dat meer te laten ontdekken.
Ja, super tof. Ja. Ja. Ja, ik denk dat je dan echt een verschil gaat maken. Want ik denk, je moet die kandidaat uit de anonimiteit halen. Weet je? Maar ook andersom, je moet ook de werkgever uit die anonimiteit halen.
Ja.
Dus door inderdaad die contacten te leggen, wat voor manier dan ook, ja, dat is natuurlijk gewoon, denk ik wel wat het verschil gaat maken.
Ja, ja, het is echt, we zitten wel in een mensenbusiness nog steeds. Hè?
Ja.
Dus, dat vergeten bedrijven wel eens als ze bezig zijn met het inrichten van hun hele recruitment marketingstuk.
Ja, absoluut. Die menselijkheid is cruciaal.
Ja. Even kijken, waar waren we gebleven?
We waren bij het projecten van Just Eat, hè?
Ja.
Nou, als je het hebt over iconische dingen doen, iets waar zij, daar waren ze al mee gestart voor mijn tijd overigens, maar zijn het is overigens ook nog een relatief nieuw team, wat valt onder Marije van de Tocht. En het eerste wat zij zijn gaan doen is, even los van het team bouwen, zijn ze gaan werken aan een employer value proposition. Ook zo'n term wat 15 jaar
EVP,
geleden.
Ja.
Ja, een EVP, ja, je hoort het niet continu. Als freelancer word ik ook wel heel vaak gebeld door bedrijven. Kun je even een EVP voor me doen?
Ja, precies.
Dan denk ik, nou, niet even.
Nee, dat nee.
Maar ook, ik vind het soms ook een beetje, ik wil niet zeggen overrated, maar kijk, 15 jaar geleden hadden we geen EVP. Toen ik bijvoorbeeld begon bij Deloitte, had ik geen EVP. Dan ga je, gaat gewoon nadenken van oké, wat is, wie zijn we? Je gaat onderzoek doen, hè? Je hebt arbeidsmarktdata nodig. Je gaat onderzoek doen, wie zijn we? Waar staan we voor? Waar willen we naartoe? Wat voor talent hoort daarbij? Hoe ziet onze interne populatie eruit? Hebben we daar geen mismatch? Nou, je gaat dat goed onderzoeken. En vervolgens ga je daar een consistent verhaal op schrijven, opmaken, wat echt is. Wat echt de werkelijkheid weergeeft. Weet je wel? Dus als mensen solliciteren uiteindelijk en bij jou binnenkomen, dat er geen mismatch is en dat ze blijven.
Ja.
Want dat wil je natuurlijk bereiken. Nou, en dus toen hadden we het daar niet over. Nou, de laatste jaren moet iedereen natuurlijk opeens een EVP van kleine bedrijven tot grote bedrijven. Dus ik zeg ook heel vaak, ga gewoon eerst nadenken over je cultuur. Wat is de cultuur? Wat is de heerste cultuur? Wat zou je daarmee kunnen doen? Zijn er al interessante verhalen, unieke verhalen die je kan gaan delen? Dus je hoeft niet per se altijd dat te doen. Maar goed, grote merken die zien dat natuurlijk echt wel flink in investeren. Zo ook bij Just Eat. Nou, die uitrol die heb ik wel meegemaakt. Hè. Dus ik heb ook, we hebben veel TA-workshops gedaan. Hè. Dus voor recruiters in verschillende landen hebben we workshops gedaan. Uit te leggen. We zijn daar echt begonnen uit te leggen van oké, wat is ons verhaal? Wat is ons consistente verhaal wat we naar buiten gaan brengen de komende tijd? En wat heel fijn is, dat je vervolgens, als je daar dan, hè, als je gaat nadenken over content, over die hygiëne content, over hub content en hero content, dan kun je weer gaan nadenken van oké, hoe past dat in je, aan je EVP? Dus dekt de content die je dan gaat maken in die verschillende stadia, dekt dat dan ook de lading van je employer value proposition? En dat is heel leuk. En dan kun je vervolgens ook gaan nadenken over die hero dingen, wat ik dus fantastisch vind.
Ja.
En zo ontstond er dus opeens een idee. Ik dacht, ja, iedereen kent natuurlijk Just Eat van de couriers, het fietsen. En toen dacht ik, hoe tof is het om gewoon de langste Europese food delivery on bike te gaan doen? Nou, als grapje een keer verteld intern. En er werd super positief op gereageerd. Met andere woorden, ga het me fixen, ga het me doen. Ja, en ik hou daarvan. Weet je. Als mensen dat tegen mij zeggen, dan ga ik van iets heel kleins, dan wordt het echt huge. En dan, ja, weet je, dan ga ik los. Weet je. Want dan kom ik in mijn eigen sweet spot. En dan weet ik ook wel mensen te verbinden in de organisatie, van PR tot interne communicatie. Hè, dus om het heel concreet te maken, er zijn twee vrouwen die gaan, dat zijn ultrabikers, ze zijn gewend om langer afstand te fietsen. Die gaan 3000 kilometer door Europa fietsen. En die brengen een food delivery van Kopenhagen naar Amsterdam, maar via Duitsland, Polen, Oostenrijk, Italië, Spanje, Frankrijk en dan dat rondje zeg maar andersom. Mm-hmm. En nou ja, op 6 juli zijn ze gaan fietsen. En wat ze ook doen, als je het hebt over dat interne stuk weer, over die interne trotsheid, is dus dat ze ook slapen bij onze medewerkers thuis, dus onze cityhost.
Ah, geweldig, ja.
Dat doen ze alleen in de steden overigens. Buiten de steden slapen ze op campings in een oranje tent. Dus alles om brand, oranje fietsen. Het zijn ook nog eens professionele vloggers. Dus we hebben een YouTube-channel voor ze aangemaakt waarbij ze elke week kan volgen. Ze maken social media content op Instagram bijvoorbeeld. Dus je kan ze ook eigenlijk gewoon een hele trip van ruim twee maanden. Die kun je ze echt gewoon volgen, dag en nacht.
Ja, mooi.
En ze ervaren echt onze cultuur. Dus ze gaan naar ons kantoor, ze gaan naar de hubs. Hè. Dus als je het hebt over die samenwerking met de courierskant. Ze bezoeken dus ook de hubs waar echt de fietsen staan en waar de couriers komen voor hun diensten. Ze gaan food delivery doen. Dus ze ervaren ook hoe het is om bijvoorbeeld in Kopenhagen dat te doen, maar ook in Milaan, wat natuurlijk een heksketel is. Deze twee dames gaan zoveel dingen ervaren van ons merk. En dat gaan ze vertalen in hun content die ze gaan maken. Nou, als je het hebt over het verweven van andere afdelingen. Nou, we hebben bijvoorbeeld met PR over gehad van oké, hoe kunnen we hier tof persbericht van maken? Interne communicatie, hoe kunnen we dit in de All Hands krijgen? Hè? Dus All Hands is een maandelijkse meeting waarin de CEO vertelt over hoe het gaat met de organisatie. Maar ook allerlei andere aankondigingen worden daar gedaan. Bijvoorbeeld Katy Perry is de gezicht van Just Eat geworden. Dat werd daar ook voor het eerst verteld aan alle medewerkers. Super tof. Maar ook dus over de longest food delivery on bike. Wat daar even genoemd werd, wat super leuk is. En wat ook weer echt hele goede employer branding is natuurlijk.
Ja, intern bedoel ik dan ook. Ja.
En door het aan elkaar te verbinden, wordt intern, wordt ook extern. En dan ja, weet je, doe je echt iets iconisch, iets wat andere merken nog niet hebben gedaan. En ja, dan ga je opvallen. Weet je wel? Dus dat. Iets anders, iconisch, dat gaat pas eind augustus de weg op. Ook in meerdere landen. Kan ik nu nog niet zoveel vertellen. Okay. Maar dat is wel misschien een soort van cliffhanger.
Ja.
Maar dat wordt ook heel tof. Ook gericht op, dit is dan weer specifiek gericht op studenten. Aan de ene kant, aan de andere kant ook weer gericht op couriers, meer de interne kant. Stukken referral zit daar ook in verwerkt bijvoorbeeld. Dus op verschillende momenten kun je dan gaan nadenken van oké, hoe kun je echt hero content, iconische dingen gaan doen die passen bij het merk, die ook echt logisch zijn, zeg maar, die je doet, die niet te veel uit de hand liggen van, oh, ze gaan nu opeens dat doen, weet je wel, om maar bijvoorbeeld op te vallen. Nou, het is wel fijn als het iets is wat past bij je merk. En als je dat vindt, ja, maak er dan wat moois van, weet je wel.
Ja, ja. Prachtig.
Ja, het is wel leuk.
Dat was een hele mooie actie.
Ik heb er heel veel zin in.
Ja, kan ik me voorstellen. Ik zit nog even te denken om qua afsluiten, hè, want je hebt een paar hele mooie dingen genoemd, denk ik, en een paar ook hele leuke voorbeelden, met name van, ik denk dat mensen echt wel geïnspireerd kunnen raken van, oké, weet je, hier, ik wil ook wat met ons employer brand doen en nieuwe manieren van denken, met name ook dat hygiëne, hub en hero content. Zou je nog een soort van boodschap hebben voor mensen die bezig zijn met het employer brand en employee engagement in het verlengde daarvan? Heb je daar nog iets van een tip of een advies voor?
Ja, verbind ze aan elkaar. Ik denk dat als je dat weet...
De twee dingen die ik net noem.
Ja, ja, als je employer branding en employee engagement of engagement, of hoe je het wil noemen, als je dat aan elkaar weet te verbinden, dan heb je denk ik echt goud in handen. Want dan heb je dus vanuit één afdeling invloed op wat er intern gebeurt, gericht op de cultuur, de heersende cultuur. Wat je naar buiten kan vertellen, dat is tot meer employer branding. Maar het kan je, het is ook een soort van vliegwiel. Weet je? Dus als je engagement goed aanpakt, dus je monitort goed wat intern speelt, dus dat je ook zorgt dat de content die je naar buiten brengt ook echt intern aansluit. Kijk, want als er een mismatch is, dan gaan mensen er doorheen prikken. En vandaag de dag wil je dat voorkomen als bedrijf.
Zeker.
Je wil voorkomen dat er mensen solliciteren met een ander beeld van je organisatie. Die gaan weg, die gaan Glassdoor of Indeed reviews, die gaan daar slechte reviews achterlaten. Die nog erger vertellen het aan al hun vrienden en vriendinnen. Dit was echt een afschuwelijke ervaring. Dat klopt voor geen meter. Dus door ze aan elkaar te verbinden, zorg er in ieder geval voor dat dat klopt.
Ja, heel goed advies. Marco, dank je wel voor je tijd vandaag.
Hey, jij bedankt. Ik vond het heel leuk.
Ik vond het ook heel leuk. En heel veel succes met alle acties bij Just Eat.
Dankjewel.
Hele mooie creatieve concepten waar je mee bezig bent. Dus ja, ook voor Just Eat een gouden greep wat dat betreft. Met Bjorn Luiters zei ik al, misschien moeten we een keer een take 2 doen. Het lijkt me heel leuk om over een jaar of ergens in de toekomst een deel 2 te doen. Om ook te kijken, hey, ja, hoe zijn nou die creatieve acties waar je nu mee bezig bent. En hetgeen wat ook op stapel staat in augustus.
Ja.
Wat voor effect hebben die nou gehad en hoe is dat ontvangen binnen de organisatie? Dus ben ik heel benieuwd naar. Dus laten we zeker nog een keer een take 2 doen.
Lijkt me superleuk. Ja.
Hey, dankjewel.
Ja, bedankt.